Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Welkom bij BNR's Big Five van de creatieve denkers. Want nu de wereld op zijn kop staat, alles ook zakelijk op losse schroeven staat, is er één ding dat we zeker nodig hebben in het nieuwe jaar. En dat is creativiteit. En dus ga ik deze week met 5 creatieve denkers in gesprek, waar we allemaal van kunnen leren. Vandaag bij mij te gast een ontwerper, ondernemer, maar vooral een internationaal zeer gewaardeerd kunstenaar. Onder meer bekend van zijn Smog Tree Tower. Een gigantische toren in de buitenlucht die ons van gezonde lucht voorziet. En van het lichtkunstwerk het Van Gogh fietspad, dat ook bijdraagt aan de verkeersveiligheid. Maar bovenal is het iemand die altijd het randje opzoekt. Daan Roosgaarde, van harte welkom. En je moet meteen lachen bij dat randje. Wat is
Goedemorgen.
Dat randje?
Goedemorgen. Nee, het is inderdaad grappig. Je zit al te kijken van wat kan wel, wat kan niet. En wat willen we? En inderdaad, je zegt het al in de introductie. De wereld, de nieuwe wereld, waar we dit jaar allemaal in zitten, is niet vorig jaar, maar dan 5% minder slecht. Het is wat nieuws. Hè? Dus we moeten het gaan verzinnen, we moeten het gaan verbeelden. En pas dan kunnen we het ook echt gaan maken en gaan creëren. Ja.
En daarbij dat randje opzoeken, wat je altijd hebt gedaan en mooi vindt om te doen. En toen ik dat zei, toen was er die lach. Wat is dat randje wat jou zo boeit?
Nou ja, ik vind hem heel fascinerend. Van wat willen we van de wereld en wat wil de wereld van ons? Ik mis dat een beetje in de gesprekken van vandaag. Vaak praten we over de wereld, hè, of over Nederland, of over klimaat. Van we gaan het dit jaar 5% minder slecht doen. Ja. En dat zou heel raar. Stel je voor dat jij en ik zouden daten. Dat doen we niet, maar stel je voor. En ik zou zeggen, schat, dit jaar gaan we het 5% minder erg doen in onze relatie. Nou, waarschijnlijk zou je me ter plekke dumpen. En terecht, weet je. Dus ik denk, we moeten veel meer gaan nadenken. Wat willen we? Hoe ziet het eruit? En het dan gaan maken. En ja, dat is een soort dialoog, dat is een gesprek, dat is een interactie. En ja, dat is iets nieuws. Dat moeten we gaan ontdekken.
Het perspectief. Precies. Het woord wat heel vaak valt, wat ook wel verweten wordt naar ons kabinet, die dat perspectief niet hebben. Voel je dat ook zo?
Nou, ja, ik hou niet zo van de verwijten. Ik hou ook niet zo meer van de mening, om eer te zeggen, maar meer van de voorstellen. Hè? Ze doen ook gewoon hun werk, ze doen ook gewoon hun best. Maar ik denk wel inderdaad, als we niet investeren in nieuwe ideeën, gaan we verzuipen. En juist in de wereld van nu, hè, waarin we toch in een soort nieuw normaal moeten zitten, moeten we dat gaan ontwerpen, moeten we dat gaan denken en ja, moeten we dat samen gaan maken. Ja.
En is dat ook wat je drijft als het gaat om dat creatieve en dat randje opzoeken en het schuren met elkaar, dat je iets voor de wereld wil betekenen?
Oh ja, zeker. Er zit altijd een we in. Hè? Dus je hebt de naïeve hoop dat je iets toevoegt, dat je het beter maakt, slimmer, mooier, schoonheid, hè? Schone lucht, schoon water, schone energie. Maar er zit ook een ik in. Ik doe het omdat ik de wereld niet meer begrijp. Ik kijk naar buiten, ik snap het niet meer. Luchtvervuiling, stijgend zeespiegel, coronavirus. Dus je creëert ook om op jouw manier die wereld begrijpbaar te maken.
En wat snap je nu niet?
Oeh, dat is een goede vraag. Wauw. Je bent lekker scherp. Heerlijk. Nou ja, we moeten een nieuwe harmonie zoeken. En we moeten ons mens zijn ook weer terug zoeken. Ons welzijn. En het is een ramp waarin we zitten, hè, heel duidelijk. Daar moeten we tegen vechten. En dat doen de verpleegkundigen en de ziekenhuizen. En dat is essentieel. Maar tegelijkertijd moeten we er ook mee gaan leren leven. Hè? Want dit gaat niet de eerste ramp zijn die eraan gaat komen, helaas. En dat is eigenlijk een ontwerpvraagstuk wat we moeten beantwoorden. Snap je? Dat is een designvraag die je jezelf dan stelt.
En denk je dan ook dat de kunstenwereld zich veel meer gaat manifesteren op dat punt, dat we dat nodig hebben om verder te komen?
Oh ja, ik denk dat creativiteit ons echte kapitaal is. We leven nu in een wereld waar geld kost. Even heel simpel. Hallo, dat is raar. Dus we leven in een wereld waarin technologie steeds meer dingen overneemt. Dus de robot neemt de admin over, de vuilnisverwerking, de accountancy en dergelijke. Maar betekent dat jij en ik als mens robotvoer worden? Nee, het betekent dat onze menselijke eigenschappen, het verlangen om te leren, het verlangen om te ontdekken, het verlangen om te bevragen, het verlangen om te maken, dat zijn de eigenschappen die des te belangrijker worden, omdat die onderscheiden ons van de robots. Dus nogmaals, creativiteit is ons nieuw kapitaal.
Niet zo machteloos, hè? Want dat gevoel hebben we vaak als het over deze tijd gaat. Technologie, robotisering, ze gaan het overnemen. En jij zegt nee. Nee,
door te maken, inderdaad, geef je ook eigenaarschap. Ik weet nog, vroeger als jongen in Nieuwkoop ging ik altijd naar buiten. Ik hou er niet van binnen. bomen te bouwen, Nieuwkoopse plassen, zeiknat worden, met de dieren spelen. Je gaat ontdekken, je gaat maken. En daardoor maak je inderdaad die wereld eigen. Dat voelt ook zo. Ja.
Mijn gasten stellen elkaar vragen. En ik denk dat het wel leuk is om nu die kettingvraag ook te doen. Want transitieprofessor Dirk Loorbach was hier. En die had een vraag over wat de betekenis van die kunstenwereld, cultuurwereld kan zijn als het gaat om deze verwarrende tijd waar we in leven.
Ik vind de culturele sector eigenlijk te stil. Daar gebeurt van alles creatiefs om de culturele sector overeind te houden. Maar ik zie zo'n enorm maatschappelijk tekort aan die creativiteit in het omgaan met die maatschappelijke vraagstukken. En dus dat vooruitstruikelen wat je in de samenleving zou willen doen en waar kunstenaars en creatieven zo goed in zijn. Hoe kan Daan of hoe kan de sector, zijn beroepsgroep, beleid en bedrijfsleven helpen om dat vooruitstruikelen aan te leren?
Ja, dat is een mooie vraag. Ik denk, dat zie ik toch wel als een van de redenen waarom ik elke ochtend vroeg opsta. Is, ik wil graag dingen maken dat mensen nieuwsgierig zijn naar de toekomst. En niet alleen maar bang of boos. En ja, dat gaat over verbeelden. En dat gaat over ontwerpen. En dat gaat over creëren. Dus ik denk juist creatieve sector. En dan heb ik het van Holland Festival tot aan Lowlands. Het hele spectrum. In de breedste zin van het woord. Moet daarin een rol pakken. En doet dat ook wel. Maar mag ook wel meer onderdeel van het gesprek zijn. Het gesprek wordt nu gedomineerd door politici en medici. Snap ik. Dat is fase 1.
Ja.
Maar nu moeten we samen dat nieuwe normaal gaan ontwerpen. En
dus het mag wel wat meer. Hè? Want hij zegt
iets
eigenlijk
breder.
Van...
Iets breder.
Ze zijn stil. Ze mogen meer...
Nee, ze zijn niet stil, maar ze
maar
zijn
maar vertel
er.
Het ons. Want okay. Ik merkte dit ook bij Marjan Spier, mijn gesprek maandag. Die zei ook van... Je ziet, zij ziet ook wel bijzondere dingen gebeuren. Maar naar de buitenwereld lijkt het heel erg zo... of de kunst- en cultuurwereld heel erg bezig is... om de sector overeind te houden. Het gaat over geld en het gaat over de strijd met de overheid. Terwijl... Ik zou ze juist zo graag geïnspireerd willen worden door die creatieve denkers. En dat ze gekke dingen in de stad doen, weet je wel, die dan wel veilig zijn natuurlijk.
Ja.
Waar is dat?
Dat is er. En ik kom dat regelmatig tegen. En ik heb het ook pas het gevoel dat er nu daar ruimte, mentale ruimte en acceptatie voor is. Weet je, 8 maanden geleden hadden we nog de massagraaf in Italië. Dus dat was niet zo lang geleden. Hè?
Nee. En dus, dan voelt het ook niet oké okay om
niet,
dan.
Niet passend. Ja. En ik denk nu een nieuw jaar, hè, 2021. We hebben geen vakantie waar we meer in kunnen vluchten. Dus ik zie daar zeker een rol in voor creativiteit. En ik zie zeker die sector daar heel actief in zijn.
Maar noem eens wat voorbeelden waarvan wij denken... yes, dat heb ik dan niet gezien en mijn collega's ook niet.
Nou, wat ik bijvoorbeeld heel interessant... een van de dingen waar wij mee bezig zijn als studio, heel praktisch... is bijvoorbeeld met biologisch afbreekbaar vuurwerk. Zo gaaf. Hoe kunnen we weer vieren op een duurzame, maar ook mooie... maar ook nieuwe manier?
Ja.
En als je dan bijvoorbeeld met Erik, directeur Lowlands, praat... of met Holland Festival... Daar zit heel veel energie en heel erg verlangen om dus op een nieuwe manier weer samen te komen. En samen te gaan vieren op een veilige manier, maar ook op een nieuwe manier.
Maar als het gaat om de maatschappelijke discussie die we ook met elkaar voeren. En het nieuwe normaal en wat is het nieuwe normaal. Is dan ook de creatieve sector juist ook de sector die we nodig hebben om daar meer tot scherpte te komen en tot dat perspectief waar je het eerder over had.
Nou ja, dat is de nachtmerrie van volgens mij elk groot bedrijf. Dat je 8 mannen in de raad van bestuur met een buikje die elke zondagmiddag samen aan het golven zijn. Hè? Ze lijken te veel op elkaar. Dus ja, je moet een divers gesprek voeren waar creatievelingen, hè, van kunstenaars tot ontwerpers tot architecten tot aan uitvinders, onderdeel van zijn. En dat mis ik wel nu op dit moment. Dus die rol moeten we meer pakken, maar misschien ook meer krijgen.
En zie je ook het verschil tussen bepaalde groepen die eigenlijk al met kunst en cultuur bezig waren vanuit het intrinsiek goed doen voor de wereld en de kunst- en cultuursector die meer op het geld altijd uit is geweest.
Sorry?
Ja.
Die ken ik niet.
Nee.
Die mag je even toelichten.
Nou ja, er zijn natuurlijk ook bepaalde artiesten die ook wel heel erg met dat geld zijn bezig geweest mogelijk. Maar het is een vraag aan jou. Zie je verschil in de groepen van de kunst- en cultuursector die en misschien ook wel in de breedte als het gaat om het hele bedrijfsleven. We zitten nu in een transitie. En ik sprak er gisteren ook over met transitieprofessor Dirk Loorbach. Mm-hmm. En hij gaf ook aan van er waren al partijen die voor corona aan het veranderen waren en meer goed deden voor de wereld.
Ja.
En de mensen die met name nog in dat oude model zitten.
Ah, op die manier. Ja.
En dat denk ik dat je dat ook in de kunst- en cultuursector hebt.
Nee, het is heel simpel. We worden met z'n allen gedwongen om creatief te zijn. En bepaalde partijen gaan daar beter en sneller mee om dan anderen. Mm-hmm. Ik vind bijvoorbeeld heel fascinerend wat Boijmans deed. Musea gingen dicht of moesten beperkt zijn. En toen hebben ze dus een soort drive-out of een drive-in gedaan. Ik weet niet of je dat had gezien in Rotterdam.
Ja.
Dus de kunstwerken in een grote conferentiezaal neergezet. En je kon met je elektrische auto, geen uitlaatgassen, rondrijden door de tentoonstelling heen, die speciaal daarvoor was gemaakt. Dat was een nieuwe ervaring.
Ja.
Dat was een nieuwe manier van kunst bekijken. En ik vond dat zo fascinerend. Dus dat is uitzoomen. Dus dat heb ik geleerd. Als je een crisis hebt, uitzoomen.
Ja.
Oké, even balen. Ja, het is gewoon. Ah. En dan van perspectief veranderen. En dan inzoomen. En dan gewoon aan het werk en het gaan doen. En die daadkracht zie ik overal om me heen, hoor. Ja, overal.
Die is er gewoon. Alleen ja, die moet meer tot uitdrukking komen. Of ja. Dat moeten wij misschien meer omarmen, hè, uit die andere wereld. Dat kan ook.
Zeker. Ja, ja. Nou ja, en het begint met dit soort gesprekken. Van nogmaals, de toekomst is niet vandaag, gisteren 5% minder slecht. Ja. Het is wat nieuws. Dus wat willen we? En dat is een ontwerpvraagstuk die we nu moeten gaan beantwoorden.
Mogen we daarin ook wat positiever zijn? Dat, ik bedoel, alles draait om ellende en die ellende is er. Dus die moeten we ook niet ontkennen en daar moeten we het over hebben. Maar mogen we ons perspectief ook wat meer zetten in wat er wel allemaal kan?
Ja, ik denk niet zozeer in termen van negatief of positief. Ik ben meer zoiets van, misschien moeten we even weg. Niet alleen maar focus op de meningen, maar gewoon denken en voorstellen. Ik merk het ook in mijn studio. Hè. Ik ben omringd door ontwerpers, techneuten, projectmanagers. We hebben een stagiairenprogramma. Het is heel simpel. Het maakt me niet uit welke hiërarchie je hebt. Als je het er niet mee eens bent, kom gewoon met een voorstel hoe het dan wel moet. Of hoe het dan wel kan. En die proactieve houding, dat je elkaar gaat plussen in plaats van veroordelen, die is essentieel om dingen naar een nieuw niveau te trekken.
The Big Five. Diana Matroos.
Deze week praat ik met 5 creatieve denkers. Gisteren was hier, zoals ik al eerder zei, transitieprofessor Dirk Loorbach. En dat gesprek is natuurlijk terug te luisteren, zoals altijd in onze BNR-app. Morgen is pianiste Iris Hond mijn gast. Zij gooide een paar keer haar leven succesvol om, dankzij creativiteit. En vrijdag ontvang ik Duncan Wardle. Hij is jarenlang hoofd creativiteit en innovatie bij Walt Disney geweest. En hij gaat ons ook leren om creatief te zijn. En gaaf. Dat ga jij ons ook leren. Ja, heel gaaf. Ik zie ernaar uit. En
je hebt een mooi lijstje.
Mooi lijstje, toch? Ja. Hebben we goed gedaan, vind ik ook. In het tweede deel dan willen we echt ook een beetje een masterclass rondom creativiteit met jou doen. Mini-masterclass natuurlijk.
Vertel.
Dus dat komt allemaal straks. Maar ik wil toch nog even van jou als persoon weten. En als het gaat om creativiteit, dat pakt hij al heel vroeg. Wat mij fascineerde in jouw verhaal is dat je 16 was en je werd tot een opleidingskeuze gedwongen en je wilde wat anders. En de decaan en de psychologen zeiden van, wat jij wil, Daan, dat bestaat niet.
Ja, dat kan ik me nog als de dag van gisteren herinneren. Toen ik 16 was, inderdaad, vroegen mijn ouders van, Oké, Daantje, wat wil je? Ja. Wat wil je worden? Ik wil iets met kunst en met design en met techniek. En ik wil met mensen samenwerken. En ik wil dingen maken en de wereld verbeteren en al dat. En toen werd natuurlijk iedereen heel erg ongerust en begon zorgelijk me aan te kijken. 2 weken lang beroepskeuzetesten gedaan met docenten, de decaan, de psychologische testen. Zo ging dat toen.
Ja.
En de conclusie was na 2 weken, beste Daan, wat jij wil, bestaat niet. En ik kan me dat nog zo goed herinneren. Want de eerste dag was ik eigenlijk heel erg depressief daardoor. Hè, want eigenlijk de wereld zegt nee.
Ja.
De wereld zegt nee tegen je. En nu kan ik een soort van omlachen. Maar als je 16 bent, is dat niet een goed gevolg. Ja, dat is hartstikke heftig. Ja. Dat is hartstikke heftig. Maar tegelijk, ik kan me ook nog herinneren dat ik de volgende dag, de tweede dag, wakker werd. En dacht van, Oké, dikke doei. Dan ga ik het zelf wel doen. Dan ga ik er zelf wel een manier in vinden. En dat gaat ook weer over die ownership. Dus als je dingen gaat maken, krijg je een soort eigendom, eigenaar erin. Dus ik ben altijd iemand die is gedreven door de droom, door het idee. En hoe je dan daar precies moet komen, dat weet je niet. Dus het is een soort smaak in je mond.
Mm-hmm.
Je weet nog niet precies de ingrediënten. Je gaat koken. Ja. Je maakt fouten. De eerste pannenkoek mislukt altijd. Waarom is dat eigenlijk? Maar
en uiteindelijk dat hoort erbij.
Dat hoort erbij, precies. En uiteindelijk heb je Michelin 1-sterren gerecht en wordt het deelbaar voor iedereen. En dat proces van dingen maken, waarin jij maakt, maar het maken ook jou maakt, dat is een interactie, dat is zo lekker.
Ja.
Dat is zo.
En als je dan nu
oncomfortabel,
eventjes,
oncomfortabel lekker.
Ja, en als je dan nu even naar mensen kijkt die heel oncomfortabel zitten te stressen thuis, omdat ze al hun werk kwijt zijn, bijvoorbeeld in de kunst- en cultuursector.
Zeker.
Of in het bedrijfsleven, gewoon heel gedeprimeerd zijn.
Ja.
een ander moment van gedeprimeerd voelen dan dat jij had als 16-jarige. Wat zeg je dan tegen die mensen?
Nou, het is verschrikkelijk. Het is een ramp, letterlijk. En bedoel, ja, wij hebben ook een studio. We doen projecten over de hele wereld. Dus hè, wij zijn er ook niet immuun voor. Maar wat ik wel heb geleerd is, oké, je bent een weekje even... hè, en dat voel ik ook. Laat ik daar heel eerlijk in zijn. Maar tegelijkertijd is het ook een kwestie van, oké, maar hoe gaan we hiermee om? En wat kan nu wel, wat vroeger niet kon? Hè?
Ja.
Net zoals bijvoorbeeld files. Vroeger hadden we meer snelwegen! En nu, we kunnen opeens thuiswerken. Hè? Even als een voorbeeld. Dus je moet heel erg je perspectief gaan veranderen, uitzoomen. En aan de bak. En helaas, dat kan niet iedereen zo makkelijk.
Nee.
Maar dat is wel essentieel. En dat is wat ik me om me heen zie. Die veerkracht en dat aanpassingsvermogen van entrepreneurs...
Ja.
Vind ik fascinerend.
Ja.
Zo fascinerend.
Dus dat is er en dat gaat zeker tot bloei komen. En misschien dan straks meer over jouw mini masterclass. Dus dan moeten mensen gewoon vooral het hele uur gewoon blijven luisteren. Maar nu eventjes ook wat jij in coronatijd... want je zegt er wordt ook meer mogelijk...
Anders mogelijk.
Anders mogelijk. Ja. En jullie hebben een heel bijzondere toepassing als het gaat om corona.
Ja. Ja.
Vertel daar even over.
Nou, soms krijgen we dus een vraag vanuit een museum... of vanuit een overheid of een burgemeester... of een Van Gogh Instituut om iets te maken. En soms stellen we onszelf een vraag. Of stel ik mezelf een vraag. En inderdaad, hoe ik het nu zie... kijk eens naar die openbare ruimte. Hè. Opeens zijn we omringd met afstandsstickers, plastic barrières. We durven elkaar niet eens meer een hand te geven.
Nee, vreselijk, hè?
Ja, en ik kijk daarnaar en dan denk ik eigenlijk... oké, is dit nou ons nieuwe normaal? Nee. Oké, maar wat dan wel? In 2018 zat ik het wetenschappelijk tijdschrift Nature te lezen. En er was een artikel van de Columbia Universiteit... die praatte over een speciale golflengte licht, 222 nanometer... wat niet schadelijk is voor mens en dier... maar wel virussen kan elimineren. En ik
dit
las
was dus
dat.
2018. Toen zaten we nog niet in deze hele
peer
stress.
Peer-reviewed, staat gewoon online, kan je opzoeken.
Ja.
En ik zat dat te lezen en ik had zoiets van... wow, ik snap dat niet een wetenschappelijke term is, maar ik ben ook geen wetenschapper. Maar,
misschien helpt dat ook om het naar het grote publiek te brengen,
ja,
toch?
Ja, precies. En ik geef les op Columbia Universiteit in New York. Dus ik decaan gebeld, kan je ons koppelen? Ja, sure. En we zijn eigenlijk daarmee een team van ontwerpers, techneuten, wetenschappers, virusexperts gestart. Om dus dat licht, dat 222 nanometer, vanuit een wetenschappelijk kader te gaan toepassen. En dat is Urban Sun. Dus daar zijn we nu druk mee bezig. Een stedelijke zon die openbare pleinen virusvrijer kan maken. Zodat we plekken kunnen maken waar we elkaar veiliger kunnen ontmoeten. En het gaat over techniek, het gaat over wetenschap, het gaat over onderzoek. We zijn er nog niet, het is in proces. Maar het gaat ook over plekken maken zodat we weer iets meer mens kunnen zijn. En weg kunnen uit dat rare Zoom-scherm waar we op een of andere manier allemaal in gevangen zitten.
We zitten allemaal in een hokje. Ik bedoel, hier zitten we ook met een schot ertussen.
En ik mis dat zo.
Ja.
Dus ik merk ook 80% van je communicatie onderling is non-verbaal. Hè? Je voelt elkaar aan. En,
ja.
Het doel van Urban Sun is dat meer terug te brengen. Hè? Dus niet in plaats van een vaccin of mondkapjes, maar en. Dus ik denk dat we techniek en creativiteit moeten inzetten om plekken en werelden beter te maken.
Maar probeer nog
maken.
Even de techniek te begrijpen. Hè? Want ik weet dat er bijvoorbeeld in operatiekamers... Wordt al ontsmet en worden virus en bacteriën al gedood... Ja. Door een robot met allerlei licht.
Ja, ik noem dat even oud-UV. Hè? Dus dat is 254 nanometer golflengte. Dat wordt al 80 jaar lang toegepast. Ja. Hè? Prima, dat werkt heel goed. Krijg je ook kanker van. Dus dat is niet zo handig.
Nee,
dat
je kan je verbranden. Hè? Het is gevaarlijk. Dus zo'n robot gaat alleen de operatiekamer in. Ontsmet dat en dan mag je niet bij.
Ja.
Dit is dus iets anders.
Dit is het interessante, omdat die golflengte kleiner is. Elimineert hij dus virussen, inclusief coronavirus. Zonder je huid of oog te beschadigen. En daar zit je element. Dus wat we eigenlijk gaan doen is een soort... ja, stedelijke zon zwevend boven openbare pleinen. Je ziet ook precies waar die is. En daardoor heb je dus plekken die 99,9% virusvrijer zijn in een paar minuten.
Maar kunnen wij elkaar dan knuffelen? Om maar even op dat daten terug te komen?
Daar wil ik nog even niet over speculeren. Dat hangt uiteindelijk van een overheid af. Hè. Die gaat zeggen, dit kan en mag
Nee, maar
wel.
Wat zou er technisch en wetenschappelijk... Hè, want ik wil ook de wetenschappelijke onderbouwing hierbij weten... Hoe veilig is dit nu echt? Moeten we dan toch nog die 1,5 meter aanhouden?
Ik vind het dat nog te vroeg om te speculeren. Je hebt een ruimte die schoner is, hè, die virusvrijer is. En wat dan precies de consequenties daarvan zijn... dat moet nader onderzoek uitblijken. Maar het is een ruimte die veiliger is als onderdeel van de maatregelen. En ik denk bijvoorbeeld plekken waar je toch samen soort van moet komen. Hè. Dus ik heb het over scholen, over treinstations. Maar ik zie dit ook... als een onderdeel om culturele events, een sector die heel dicht bij mijn hart ligt, die nu lijden, die ook geen uitzicht hebben op verbetering. Hè? Het is een soort van wachten op een lockdown en verlengd en of niet. Dus hoe kunnen we kunst en wetenschap inzetten om dat proces te versnellen naar verbetering?
Ja.
Daar zetten we op in. En we lanceren dat over een paar weken met wetenschappelijke statements, met een veiligheidscertificaat van externe lab. Dus daar steken we eigen tijd, eigen geld, eigen energie in. Soms vraag ik me af waarom ik dit doe.
Ja, want waarom?
Het is gewoon ingewikkeld en lastig. En het is zo grappig als je een nieuw idee hebt. Aan het begin zijn er altijd mensen die zeggen, mag dat wel of kan dat wel? En als het er straks eenmaal is, echt, ik zweer het je, gaan mensen zeggen, oh, dat is een goed idee, waarom hebben we het niet eerder gedaan?
Maar dat is dus het onderdeel van het creatieve proces.
Ja, dat hoort erbij. En dan weet je ook dat ik mijn werk goed heb gedaan, snap je? Dat hoort.
Dus daar moet je niet bang voor zijn dat soort vragen gesteld worden. Dat is misschien lastig, maar...
Ik ben altijd bang, maar ik ben ook nieuwsgierig. Dus ik heb dezelfde angst als jij, denk. Heel simpel. Nee, tuurlijk is het eng. Het is hartstikke eng.
Ja, wat vind je eng?
Nou ja, het is iets nieuws, het is een gevoelig onderwerp. Er moet nog een hoop onderzoek worden gedaan. We weten een hoop dingen, we willen een hoop dingen. We moeten daar een balans in zoeken. Ik denk dat dit kan. Ik zie het ook gewoon in de prototypes en de pilots die we nu hebben gemaakt.
Boeing experimenteert er ook al mee.
Boeing gaat het toepassen in de vliegtuigen, Q2, Q3.
Zodat we in een redelijk ontsmet vliegtuig kunnen zitten.
Ja, veiliger.
Aan de wanden wordt dat dan...
Er zijn ook al plekken waar het nu op wordt toegepast. Dus, en wat ik interessant vind, dit is algemene informatie, 2018... Bekend.
Was er al?
Niemand kent dit.
Ja. Ik moet zeggen, eerlijk gezegd, is ook niet, een beetje van die operatiekamers. Ik heb het ooit wel eens gehoord, maar het zat niet echt meer.
Maar dat is oud UV. Dit is dus een nieuw UV. Ja.
Maar hoe sterk is de wetenschappelijke onderbouwing en wat zijn nog de kwetsbaarheden in dit verhaal?
Ik heb nu een team van 6-7 wetenschappers die zeggen: ja, dit kan. Ja, dit is veilig. Ja, dit kan efficiënt zijn. We zijn nog 100% open voor samenwerkingen met virusexperts of gezondheid, ook in Nederland.
Mm-hmm.
Drop me een LinkedIntje, Daan Rozengaarde of mail het studio Rozengaarde. Nee, maar serieus. En dan laat ik je al het onderzoek zien en dan laten we alle breken, die komen ook allemaal online. Dus het is denk ik heel belangrijk dat we realiseren wat er allemaal wel kan. En het is heel erg belangrijk dat we samen dat nieuwe normaal gaan ontwerpen en gaan bedenken. En dit is een onderdeel in dat welzijn weer terugbrengen. En ik weet niet hoe jij het ervaart, maar dit is typisch zo'n idee wat echt gedreven is door de droom en het verlangen. En op een gegeven moment kom je erachter, maar het kan. En op een gegeven moment wordt die groep van mensen die denkt dat het ook kan steeds groter en steeds groter en steeds groter.
En daar zit je dus nu in?
Ja, we zien heel erg naar uit om dat over een paar weken in Nederland live te lanceren. Hè, met een echte pilot, met een berekening, met een nieuwe film die ook alles uitlegt.
En dus waar ga je dat doen, die pilot?
Nederland, ja.
Nederland, maar even een tipje van de sluier. Daar word ik zo blij van.
Daar hebben we deze week wat belletjes over. Hangt er vanaf of de stad gewoon... Ja, ze moeten wel mee willen en mee werken ook.
Maar het wordt dus een plein in een grote stad?
Ja, en natuurlijk wel na lockdown. Hè, dus we houden ons aan de overheidsregels. Het is natuurlijk niet in plaats van bestaande regels. Dus RIVM is er ook bij betrokken. Of die is in de loop, laat ik het dan zo zeggen. Die weet ervan. Dus Amsterdam, Rotterdam, dat soort plekken. Ja.
Maar ik ben dan heel erg benieuwd. Het RIVM is erbij betrokken.
Die is op de hoogte, zo moet ik het zeggen. Ja.
Op de hoogte?
Ja.
Hoe reageren die? Denken die, yes, we moeten dit omarmen, dit is fantastisch? Of zijn die een soort van...
Ik denk in een proces als dit, iedereen heeft zijn eigen rol. Hè? Dus je hebt de pioniers en je hebt de overheid. En iedereen heeft daar zijn eigen rol in. Ze zijn super druk. En dat snap ik als geen ander. Hè. Ze hebben even... Prioriteit 1 is nu gewoon het vechten tegen coronavirus. En dit gaat over het voorkomen en het samenleven met. Hè. Dus dat is een parallel proces. En ik denk, zodra je zegt van het is niet in plaats van en het is en, zijn ze daar zeker geïnteresseerd in. Dus ze komen binnenkort langs, we laten alle onderzoeken zien. En nogmaals, het gaat niet over ik heb gelijk en dit is het. Het gaat erover, wat kan er allemaal en waarom weten we dit niet en waarom doen we er misschien te weinig mee? Ja.
En dan dat doen, dat is dan volgens mij een heel belangrijk woord in wat jij zegt.
Ja, ik ben een koppelaar. Dus ik ben niet de uitvinder van ultraviolet licht, want het bestond al voordat ik werd geboren. En ik ben in die zin ook geen wetenschapper, maar ik kan wel die droom neerzetten en het ook gaan ontwerpen. Want het gaat ook over toepassen. Hè? Dus je moet het ook gewoon. Iedereen heeft een pen, maar niet iedereen kan een boek schrijven. Laat staan een goed boek schrijven.
Ja.
Dus het is het vertalen van een idee of een wetenschappelijk gegeven naar een applicatie, hè, naar een plek. Het is het mensen meenemen. Hè. Mensen moeten ook wennen aan nieuwe ideeën. Dat hoort er ook bij. En het is gewoon stap voor stap. Het is denk ik het verschil tussen bowlen en pingpongen.
Ja.
Dus bowlen is een grote bal. En hij is zo mooi en glad. En dan rol je hem hoek in. En dan bam, dan raak je wat of niet. Hè. Maar dat is heel lineair, heel top-down. Dit is meer een pingpong. Klein balletje, heel veel tuk, 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 leren, luisteren.
En dus
en weer
ook
door.
Durven te doen. elke keer durven te doen, kleine stapjes, steeds een grotere beweging achter je aankrijgen.
Ja, en checken.
Dat
en
is eigenlijk
en corrigeren.
Het creatieve proces op het moment dat je in een beweging zit die lastig is.
Precies. En wat ik net ook al zei, ik ben ook bang, maar ik ben ook nieuwsgierig. Dus ik heb de keuze voor mezelf gemaakt dat ik mijn beslissingen baseer op nieuwsgierigheid. Ja? Dus ik voel het allemaal, en het is er allemaal, maar ik baseer mijn kompas, mijn innerlijk kompas, op nieuwsgierigheid.
Ik praat met kunstenaar Daan Rozengaarde en natuurlijk ontwerper en nog zoveel meer. En vooral een creatieve denker. Dus straks gaan we nog meer inzoomen in dat creatieve proces. Tot zo.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Welkom bij het tweede half uur van BNR's Big Five. Fijn dat je weer luistert. Deze week praat ik met 5 creatieve denkers. Morgen is pianiste Iris Hond bij mij te gast. Ze heeft een paar keer haar leven succesvol omgegooid, dankzij haar creativiteit. En vrijdag praat ik met Duncan Wardle. Hij is jarenlang hoofd creativiteit en innovatie bij Walt Disney geweest. Vandaag bij mij te gast de wereldberoemde kunstenaar en ontwerper Daan Rozengaarde. En vooral een echte creatieve denker. En dat is natuurlijk iets wat we in het onzekere 2021 allemaal nodig hebben om de winnaar in deze crisis te zijn, op welke plek je dan ook zit. En Daan, je hebt wel eens gezegd, je hebt 80% bullshit nodig om tot 20% beauty te komen. Dat vond ik zo'n mooie tekst.
Mag je bullshit zeggen op de radio? Ja,
ja zeker. Hierbij. Je mag hier alles zeggen.
Nee, zeker inderdaad. Ja, mensen vragen dat soms aan me. Als je begint aan het begin, hoe weet je of iets een goed idee is? Nou, ik heb nieuws voor u. Dat weet je niet. Nee. Nee, je moet gewoon een ongelooflijke hoeveelheid tijd, geld, energie, liefde erin steken. En uiteindelijk wordt het goed. Maar ik heb zo vaak, ook als je een idee hebt, het is ook heel oncomfortabel. Mensen hebben soms het idee dat ik onder een soort boom zit, een beetje een broodje pindakaas zit te eten, en dan komt het tot me. Nee, je wordt 's ochtends wakker en dan denk je, oh shit, ik heb weer een idee. Want je weet, oh, dit gaat weer 1,5-2 jaar tijd kosten. Je moet een hoop mensen om je heen verzamelen die veel slimmer zijn dan jezelf. Dus het is, ja, het is heel grappig. Het is inderdaad heel oncomfortabel. En ja, je moet door heel veel BS heen om uiteindelijk die beauty, om uiteindelijk dat pareltje te krijgen.
En wat ik dus heel fascinerend vind, is dat oncomfortabele gevoel. Ja. Want jij hebt dit zo vaak gedaan. Wat is dat oncomfortabele gevoel en hoe breek je daar doorheen?
Het zit in je hoofd en het moet eruit. Dus het is een soort jeuk die je niet kan krabben. Mm-hmm. En je weet, de enige manier hoe het eruit kan, is door het te maken. Ik denk, dat is zo belangrijk. En het is ook zo, ook als je praat over onze wereld, onze komende wereld van de komende maanden, komende jaar. Als we niet de makers van onze toekomst zijn, zijn we de slachtoffers ervan. Snap je wat ik bedoel? Mm-hmm. Ik denk ook op een raar soort manier dat we in een wereld leven waarin we misschien nog wel meer worden gedefinieerd door onze toekomst dan door ons verleden. En wat ik daarmee bedoel is niet dat geschiedenis en cultuur niet belangrijk is, waar we vandaan, dat is niet wat ik zeg. Maar er komt zoveel nog op ons pad. Hè? De coronacrisis is maar een van de eerste challenges. Stijgend zeespiegel, CO2. Het lijkt wel alsof we even zijn vergeten.
Ja.
Er komt nog meer aan. Dus we moeten daarover nadenken. We moeten daar een nieuwe manier en een nieuwe houding in geven. En het doet me heel erg aan denken van hoe we als Nederland zijn. Hoe we met water leven. Mijn Chinese vrienden uit Shanghai, hè, waar ik ook les geef, die zoeken me op in Rotterdam. Mijn studio, mijn ontwerpstudio, is iets van 6 meter onder water. Hè, dus als de dijk breekt, 6 meter, pap. Mm-hmm. En die zeggen, je bent gek geworden, die Nederlanders.
Ja.
Wie leeft er nou onder waterniveau, weet je? Verhuis naar Duitsland, verhuis naar de bergen.
Ja.
Maar dat doen we niet. En meer dan 1000 jaar hebben we een ingenieus systeem ontwikkeld van dijkgraven, hè, 24 dijkgraven gaan vinden, afsluitdijk, gemalen, pompen, de windmolen, 1740, kinderdijk. En daardoor creëren we dus ons thuis, ons habitat. Dat is heel fascinerend. Dus we gebruiken al techniek, we gebruiken al creativiteit en management, goede overheid, om ons thuis te maken.
Dus we hebben heel veel van die kracht hebben we in ons. Maar ik hoor jou tegelijkertijd 2 dingen zeggen. We hebben die kracht, maar we benutten hem niet voldoende.
Precies. En in die zin, als ik die parallel even mag trekken, dus we vechten tegen het water, hè, want anders verzuipen we, letterlijk. Ja. Maar we leren ook van het water en we leven met het water. En ik denk, dat krachtenspel moeten we ook gaan toepassen op het nu. Mm-hmm. In de wereld waarin we nu leven. Dus we hebben geen controle, we hebben een co-controle. En inderdaad, we kunnen heel veel. Ik zit in internationale juries veel. Nederland duikt elke keer op.
Ja.
In de architectuur, in de kunst, in de muziek. 17 miljoen mensen, dat is 1 Shanghai-stad. Dat is peanuts, echt zo klein. Dus creativiteit is ons echte kapitaal. Maar inderdaad, we hebben soms wat moeite om er echt trots op te zijn, om het te vieren en er echt goed in te gaan investeren.
Dus dit is ook een belangrijk punt. We moeten er meer trots zijn.
En ook gewoon gaan doen.
Ja.
En we gaan een keer een fout maken.
Ja.
Dat klopt. Dus je moet proeftuinen, net zoals de testlabs die ze nu gaan doen voor grootschalige events. Hè. Proeftuinen waarin je ideeën uitprobeert, waarin je een keer fout maakt, dat hoort erbij. Waar je ervan leert en doorgaat. En niet gelijk in dat oordeel schieten.
Ja.
Of in de verdediging.
En wat ik ook een keer zag, dat je hebt gezegd van je moet niet overal, en dat leerde je al als 16-jarige jongen, toen je dus je eigen pad koos. Toen iedereen zei, Daan, je bent gek, dit kan niet wat jij wil. Dat je geen toestemming moet vragen.
Nou, toestemming. Ja, je moet toestemming aan jezelf vragen. Dat is het misschien weer.
Maar dat is natuurlijk wel iets wat we vaak ook doen in een creatief proces. Toestemming vragen, goedkeuring van anderen. Je wil gewaardeerd worden door anderen. En jij geeft aan dat creatieve proces is oncomfortabel zijn.
Nou, wat ik heb geleerd van Pixar, de helden van de animated world. Je hebt het net over Walt Disney morgen. Nou, Pixar is in
ja, hij is daar ook bij betrokken. Ja,
precies. En toen ik daar was zo fascinerend. Want er kwamen gewoon mensen naar me toe en die zeiden plus me. Dus plus me. Ik zei, wat bedoel je? Ja, plus me. Dus wat ze 80, 82 keer per dag doen, is een idee wat ze hebben over een film of dergelijke. Ze gaan naar verschillende mensen, van de oma tot aan de buurvrouw, tot aan de groenteman, tot aan de collega's. En ze zeggen, dit is mijn idee, maak het beter. Je hoeft niet gelijk te zeggen of je het goed of slecht vindt, of mooi of lelijk. Maar hoe zou jij het beter kunnen maken?
Dus dat is ook een kern uiteindelijk. Dit zei Marjan Spier trouwens ook maandag. Dat zijn we niet zo goed in soms, om onze ideeën te delen.
Ja.
Dat is dus ook een belangrijk punt wat jij aangeeft. Het begint bij dat idee in jouw hoofd.
De droom. Beeld. Ja.
En dan droom je tegelijkertijd, maar je komt ook in je hoofd in die nachtmerrie. Want het is, je weet, ik ga heel oncomfortabel zijn de komende periode. Dus dat is natuurlijk, je wordt helemaal uit elkaar getrokken. En dan komt er een moment dat je dus wel moet gaan delen. En wat is dat moment dat je gaat delen?
Oh, en dat is wanneer het live gaat.
Dan pas.
Wanneer het voor open. Ja, nou ja, bedoel je deelt het voorheen.
Nee, maar delen met andere experts bedoel
ik. Dat doe je eigenlijk in week 2. In week 1 al.
Zo snel.
Ja, tuurlijk. Ja, ik heb meer dan 380 Zoom calls gehad voor Urban Sun. Met wetenschappers over een hele. Dus ik hou van LinkedIn.
Ja.
Geef ze gewoon in LinkedIn verzoek. Ze accepteren het. En iedereen heeft tijd. Iedereen maakt tijd. Zo bijzonder.
Ja, zeker nu, hè?
Het is zo. Je krijgt iedereen te spreken en ze zijn zo genereus. En ik vond het zo mooi, we werken veel met een professor in Colorado. Die spreek ik vandaag weer. 12 uur tijdverschil. Dus als ik de Zoom call met hem heb, is het 's avonds laat voor mij. Maar 's ochtends begint het hem. Dus de zon gaat bij mij onder, hè, dat zie ik op mijn scherm. Maar bij hem komt hij op.
Ja.
Terwijl we het over onze Urban Sun hebben. En op een gegeven moment heb je door, het is dezelfde zon.
Ja, ja.
Dus op een gegeven moment heb je door, eigenlijk zitten we op een ruimteschip. De aarde is een ruimteschip. De zon is, weet je hoe ver de zon weg is?
Nee, ik ben daar altijd heel slecht
in. De zon is 148 miljoen kilometer hier vandaan.
Heel ver.
Maar echt heel ver. Echt heel ver.
Ja.
En de aarde soort van draait en zorgt ervoor dat het dag en nacht wordt. En die voedt ons en die helpt ons en die houdt ons in leven. Ja, die ervaring en die gesprekken, ja, die vormen zo'n proces als geen ander.
Ja, want dat is toch interessant dat je het zegt, want je zit allebei op een andere tijd. Hè? Dus jij bent je dag aan het afronden en hij is aan het opstarten. Dus
precies.
Dat is al een andere dynamiek. Je ziet die zon bij elkaar komen. Wat doet dat dan in het creatieve proces? En wat kunnen wij daarvan leren met wie we onze ideeën moeten delen? Zitten daar kernpunten
in? Ja, omdat het raakt me gewoon, merk ik, als ik daar zo zit. En ik spreek dat uit en hij erkent dat ook. Het is een professor, het is een wetenschapper. Dus hij heeft andere trigger points dan ik. Maar dat soort gezamenlijke ervaringen en dat mensen onderdeel van het idee worden en het gaan plussen, is key. Dus je moet altijd omringd worden door mensen die slimmer zijn dan jezelf. Dat is echt key. Want dan komt de groei. Juist met een soort gevoelig en belangrijk onderwerp als dit natuurlijk.
En moet je daarin ook juist een oncomfortabele, hè, want dat oncomfortabel noemde je een paar keer, als het gaat om een idee en een creatief proces, moet je dan ook die mensen om je heen verzamelen die jou oncomfortabel maken met jouw eigen idee en dat eigenlijk gaan afschieten?
Ja, je hebt professional worriers. Hè, dus dat zijn zorgmakers. Dat zijn niet ja-maar mensen, want dat is weer wat anders. Maar die gewoon elke keer kijken van, van het kan zo gaan, maar het kan ook zo gaan. En hoe komt het over? En wat kan er allemaal wel en wat kan er allemaal niet? Ja, nee, dus dat zijn hele diverse gesprekken, ja. Ik vind dat heerlijk. En wat ik altijd heel mooi vind is, we lanceren bijvoorbeeld volgende week Grow. Onderdeel van de Artist in Residence van de Rabobank. Om na te denken over wereldvoedselproblematiek. En dus Wiebe Draaier, de CEO van de Rabo, die kwam naar me toe en zei, wil je met mij nadenken over voedselproblematiek in de breedste zin van het woorden. Voorheen kochten ze een kunstwerk of een schilderij, een sculptuur in de collectie. En nu hebben ze gezegd, dat doen we niet meer. Dus elk jaar gaan ze een gesprek aan met een levende kunstenaar. Heel fascinerend.
Wat goed.
Ja, is echt heel gaaf. Ja. Is echt heel gaaf.
Ik wil trouwens heel graag daar een week over maken, over die hele voedseltransitie. Want dat is, en daar is dit een onderdeel van, dat grow.
En zo begint zo'n gesprek. Dus hij stelde die vraag. Ik heb die nacht niet geslapen.
Nee, waarom?
Omdat hij triggerde me gewoon. Weet je, en hij daagde me uit. En zo begint het. Dus het begint soms met een eigen idee. En soms begint het bij een vraag die iemand anders stelt, die je ook gewoon wakker maakt. Mm-hmm. En opeens, 8 maanden later, zit ik in een 20.000 vierkante meter preilandschap in de buurt bij Lelystad. Ik ben een cityboy, hè? Ja. Ik weet niet eens hoe een wortel eruit ziet af en toe. Als het in de grond zit, bedoel ik. Snap je? Dus je duikt gewoon in werelden die je niet kent. Je probeert daar je eigen taal, je eigen boodschap. En wat je leidt, wat je kompas is dat artistiek beeld, is dat droom. Hè? Dus ik begin de projecten en ik eindig ze.
En wat is jouw droom dan hier bij Grow?
Ook daar zijn we bezig met specifieke lichtrecepten. In samenwerking onder andere met Wageningen Universiteit, met Biolumic, dat is een bedrijf in Nieuw-Zeeland. Experts in fotobiologen, ook lichtwetenschappers. Bepaalde lichtgolflengtes, rood en blauw licht, kan de plant beter helpen groeien. Bepaalde UV-golflengtes kunnen pesticidengebruik tot 50% reduceren. Dus daar gaat dit project over. Maar
dus dat
is nog een beetje geheim. Volgende week vrijdag.
Geheim, maar ik probeer even te proeven waar het over gaat. Dan uiteindelijk zou je minder pesticiden nodig hebben, omdat je dan met licht kan zorgen dat...
Gaat het zien.
Ja, maar als je lacht, dan is het waar. Dat heb ik altijd geleerd. Als mensen lachen, is het heel erg waar. Klopt dat? Ik kan best wel goed gezichten lezen.
Ja, nee, heel goed, heel goed. Ja.
Oké, okay, nou,
we moeten
een beetje
spannend
houden.
Ik heb al veel te veel verteld. Dus zie, ik ben te enthousiast, dat is mijn probleem. Ja.
Nou, volgens mij weet je heel goed wat je doet. Oké, dus even terug weer in dat proces. Er zit een idee in je hoofd, dan voel je je oncomfortabel. Dan ga je het eigenlijk eerst verbeelden. Dan ga je vrij snel delen met allerlei andere mensen. Met experts die je dan daarbij betrekt. Die gaan allerlei dingen zeggen. Ik ben het er niet mee eens, of ik zou het anders doen. Of allemaal hele waardevolle voorstellen die dan voorbij komen. Maar uiteindelijk moet jij dan toch beslissen, we gaan rechtsaf of linksaf.
Ik heb final edit. Hè? Zo werkt het. Net zoals een film.
Maar dat lijkt mij dus wel heel lastig.
Jazeker. Maar dat is mijn job.
Doodeng.
Dat is mijn job. En uiteindelijk ook mijn job is om hele ingewikkelde dingen heel eenvoudig te laten overkomen. Mm-hmm. Dat uiteindelijk je daar kijkt en denkt, Ja, we kunnen gewoon de koplampen van de auto's gebruiken om lichtgevende gebouwen te maken. Hè,
kan ik heel even in jouw hoofd kijken hoe dat dan werkt? Hoe doe je dat? Hoe heb je die durf om dan te zeggen, we gaan rechtsaf of linksaf?
Nou ja, je bent eerst een spons. Dus je gaat gewoon alleen maar lezen. Net zoals een journalist. Je gaat je inleven. Je gaat je infiltreren. Dus je gaat 380 Zoom-call gesprekken houden. Alles erover lezen wat er maar is. Hè? Dus je bent een amateur die expert wil worden.
Ja.
En op een gegeven moment krijg je een gevoel bijna. Zeg, nou snap ik een beetje hoe het werkt. En nou kan ik ermee gaan vormgeven. Net zoals dat een schilder verf heeft. Hè? Die maakt soms zijn eigen verf. En daarna ga je het bewerken en ga je het masteren en ga je ermee creëren.
Ja, maar dan moet je dus ook op je intuïtie durven vertrouwen.
Ja, heel belangrijk.
Is dat de hoogste vorm van intelligentie?
Absoluut, ja.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Je luistert naar BNR's Big Five van de creatieve denkers. Mijn gast vandaag is kunstenaar, ontwerper en ondernemer Daan Rozengaarde. Je hebt net al een hele mooie vraag beantwoord voor mijn gast van gisteren. Maar de vraag gaat natuurlijk door, de kettingvraag. En morgen praat ik zoals gezegd met pianiste Iris Hond, die haar leven een aantal keer succesvol heeft omgegooid dankzij haar creativiteit. Dus daar gaan we het ook over hebben morgen.
Het is een mooi verhaal. Ja,
ik ben heel erg benieuwd naar. Maar wat zou jij, want je kent haar ook, wat zou jij echt van haar willen weten?
Oh, ik ben heel benieuwd waar zij voor dit jaar nieuwsgierig naar is. That's it.
Ja.
In de breedste zin van het woord.
Kijk, want dit is ook al, je zegt soms moet je het heel simpel maken. Ja, dus dit is een hele simpele vraag, maar er zit heel veel achter.
Ja, en het zegt denk ik heel veel over wie je ook bent als mens. En wat je wil en waar je vandaan komt. Ja.
En waar ben jij dan nieuwsgierig naar? Wie stelt, kan hem terugverwachten.
Die had ik niet gevraagd. zo slim ben ik nou ook weer niet. Ik ben heel nieuwsgierig naar wat ik allemaal nog meer dit jaar ga doen. Ja. Elke nacht word ik altijd even om 4 uur wakker. Dat is heel raar. En dan heb je een idee. En soms is het echt een heel dom idee. Van ik wil een strawberry cheesecake ijsje eten vandaag. maar ik had vannacht had ik te denken over vuurwerk, oud en nieuw. Normaliter spenderen we er 77 miljoen euro aan. Hè? Het wordt nu verboden. En, maar hoe kunnen we nou voorbij de ugly drones en kruid gaan? En ik zat te bedenken van, maar we hebben natuurlijk al een soort van vuurwerk elke avond in de nacht. De sterren.
Ja.
300.000 kilometer per seconde die naar ons toe razen. Informatie, dus licht is niet decoratie, maar licht is communicatie. Mm-hmm. Daarin. Dus wat nou als we met het oud en nieuw dit jaar, in samenwerking met de stad en de energiefabrikant, even 10 minuutjes lang gewoon een blackout creëren. Alle lichten uit.
Ja.
En dan samen naar de sterren kijken. Zoiets. Ja, ja. Dat lijkt me echt geweldig. Dus daar ben ik heel nieuwsgierig naar.
En dat naar. Is dan dat idee?
Dat is een heel
wat
simpel
jou...
idee. En ja. Tegelijk denk je, oh boy, hoe gaan we dat nou weer doen? Met
want welke oncomfortabele gevoelens krijg je dan bij dit idee?
Nou, het is een heel simpel idee. En het is natuurlijk een logistieke nachtmerrie om dat voor elkaar te krijgen. Maar ik denk, het is wel heel mooi. Ik denk, we hebben ook het recht om naar de sterren te kijken.
Mm-hmm.
We hebben een keer met UNESCO gesproken, Werelderfgoed, die de monumenten doet. We hebben eigenlijk het recht om naar de sterren te kijken. En door heel veel lichtvervuiling creëren we dat, zien we dat niet meer. Dus zo begint dat. En dan ga ik daarover praten, zoals ik nu doe. En op een gegeven moment belt er een keer iemand die zegt, wat kost dat?
Dus durf het ook in de ether te gooien eigenlijk?
Ja.
Te droppen, want dan gaan er mensen op aanslaan. En dan ontstaat ook weer dat creatieve proces. Door te delen uiteindelijk. Dus je moet het heel snel eigenlijk delen met anderen.
Ja, en ik had nog een ander idee. Maar dat is denk ik een slecht idee. Maar ook wel, we hebben een vaatwasser in de studio.
Mm-hmm.
En normaliter moet je dus de bekers en de borden erin zetten. En dan een uur later of 3 uur later zijn ze schoon. Moet je ze eruit zetten. Allemaal van die, en dan zet je ze in een kastje. En allemaal van die handelingen. Ja. Dan kunnen we niet gewoon een vaatwas kast ontwerpen, die eruit ziet als een kast. Hè?
Ja.
Dus alle mechanische onderdelen netjes weggewerkt en met mooie laadjes en erin. Dat je het gewoon erin kan zetten en erin kan laten staan.
Maar en dan zeg je van dat is een slecht idee en dat andere is wel een potentieel goed idee.
Ja, dat vind ik te veel product, vind ik niet interessant. Dus dan drop ik het gewoon en meestal voert iemand anders het uit. En dat is cool. Nodig me maar uit op de opening. Kom ik kijken, vind ik hartstikke leuk. Ja.
Maar wanneer is voor jou een idee potentieel een goed idee? En dan nog kan het allemaal afvallen en over de rand gaan.
Nou,
maar...
als ik er zenuwachtig van word, als ik oncomfortabel van word. En als het een soort hoger iets in mezelf triggert. Dat ik echt denk, hoe moet ik dat nou zeggen? Het maakt me meer. Het maakt me meer mens. Of het verbindt ons op een nieuwe manier. En al die tijd, geld en liefde die erin gaat steken om dat voor elkaar te krijgen, gaat het waard zijn. Dus wat heel belangrijk is in elk proces zoals dit, is dat je moet laten leiden door het idee. Dus je moet je overgeven aan het idee. Dus je moet niet gedreven worden door geld of door techniek. Zelfs niet door wetenschap.
Ja.
Maar door het idee. Ik heb een keer met een Amazon, gewoon een native die in de Amazon geboren en leeft. En die raken nooit de weg kwijt in die jungle. En ik ben er geweest. Hè. Ik ben echt de weg in 1 minuut kwijt. Ik ben een cityboy. Google Maps werkt niet. Weet je? Maar wat zij zeggen is dat ze dus eigenlijk, het is misschien wat mystisch, maar wel interessant, is dat ze dus eigenlijk een tweede persoon hebben die voor hun uitreist en eigenlijk de weg zoekt. En die volgen zij.
Mm-hmm.
En daardoor raken ze nooit de weg kwijt. Fascinerend.
Ja.
Dus ook zij, ze verbeelden het eerst. Ze manifesteren het. En dan gaan ze het doen. En daarom, is hij de guide. En daar, wij raakten ook nooit de weg kwijt toen we met hem waren.
Maar je zegt dus ook, je moet je echt overgeven aan een idee. En dat zei je net ook tegen Iwan. Van bouw juist niet die zekerheden in.
Natuurlijk, je hebt allerlei experts om je heen. Van projectmanagers tot aan, weet je, er is een proces. Er zijn patronen, er zijn ook deadlines, er zijn budgetten. Mm-hmm. Dus dat zit er allemaal in. Maar je moet je wel laten leiden door dat idee. En dan krijg je ook cadeautjes. Dan krijg je ook de verrassing. En denk je, wow, nou wordt het nog beter.
En dan wil ik toch een beetje over onze cultuur in Nederland. Want je stipte dat al een beetje aan. Hè? We hebben hier heel veel meningen. En onze koning zei in zijn kersttoespraak, had hij het ook over, ik moet het eventjes goed zeggen, de manische meningenmachine.
Ja, dat is mooi.
Ja.
Dat is bijna poëzie. Ja, ja. Dat doet hij goed. Toch?
Ja. Ik vond dat ook. Dit is. Ja, ik bedoel, meningen zijn belangrijk om tot een vorming van een conclusie te komen. Maar zijn we misschien een beetje doorgeschoten?
Nou, ik denk, meningen zijn belangrijk. Dat is democratie, dat is vrijheid. Superbelangrijk. 75 jaar bevrijding, hè, vorig jaar.
Mm-hmm.
Wezenlijk. Maar tegelijkertijd, als we vooruit willen, kunnen we in een hoekje zitten een beetje gelijk hebben. Maar ja, wat dan? He? Iedereen heeft gelijk, niemand heeft gelijk. Ja, daar schieten we niks mee op. Dus we moeten gaan denken in voorstellen. Wat dan wel? Want dan wordt het ook lastig. Want dan moet je ook consequenties accepteren. En dan moet je ook eigenaarschap gaan nemen. En dan moet je ook gaan investeren. En dan heb je skin in the game, zoals dat zo heet. En we zijn het land van Afsluitdijk, van de Kinderdijk, van het leven met de natuur, het vechten tegen de natuur. We zijn ingenieurs, we zijn handelaars. Ik vind Nederland geweldig. Aan de ene kant, hoe meer ik heb echt 80% van mijn leven gewoon overal nergens geweest. Elke keer als ik hier terug ben, aan de ene kant, ja, zijn we het Nederland wat van elk kaviaar een konijnenkeuter wil maken, weet je wel. Ja, Boekers maar 10 gram inkt. Wat is het nou eigenlijk allemaal? Weet je, ze maken het te simpel, te banaal. Maar aan de andere kant, korte lijntjes tussen overheid, entrepreneurs, weet je, universiteiten, een openheid en een veiligheid om te experimenteren. Die twee Nederlanders zitten elkaar soms een beetje in de weg. Hè, en dat schuurt en dat piept en dat kraakt. Maar er kan heel veel. Maar ik denk, we zouden wel meer moeten doen. Ja, zeker.
Ja, meer moeten doen. Minder meningen over elkaar uitstrooien. Meer naar voorstellen gaan.
We mogen dezelfde meningen hebben. Maar we moeten ook dan meer voorstellen gaan maken. We moeten die mening gaan activeren.
Ja, en een beetje uit de ja maar. Want dat is de reflex die we hier in Nederland hebben. Het risicomanagement, het ja maar.
Het is zo grappig. Als ik nieuwe projecten, als ik die bespreek. Bijvoorbeeld aan een burgemeester of een stedenontwikkelaar. Als ik in Europa een nieuw radicaal idee voorstel, dan krijg ik heel vaak de reactie, weet je zeker dat je het vaker hebt gedaan? Risicomanagement. Terwijl als ik in Azië of Midden-Oosten ben, vragen ze altijd, weet je zeker dat dit de eerste keer is? Ja. En ik chargeer een beetje, want je hebt niet goed
en slecht. Maar dit is heel interessant, het verschil tussen die culturen.
En dat heeft me 8 jaar geduurd voordat ik erachter kwam. Ja. Dus voorheen zat ik een soort van proven principles in Shanghai en China te tonen. En ze zeiden altijd nee. Ik snap niet, waarom zeggen ze nou nee?
Ja.
Dus dat heeft 8 jaar geduurd. Niemand leert je dat op school, dit soort dingen. Mm-hmm. Maar fascinerend. Dus het gaat echt om dat perspectief. En wat is waardevol? Huh? Wat heeft waarde en waarom? Fascinerend.
En als we dan kijken naar de tijd waarin we nu zitten, de transitie, en we zijn er nog lang niet, hè, want je had het net ook over het klimaat. Oude businessmodellen werken ook niet meer, dat zien we nu al. En dat zal veel sterker worden. Ik probeer toch nog even naar die luisteraar die nu gewoon met de handen in het haar zit. Hè, uit welke sector die ook komt. Of niet meer weet wat hij moet doen en echt in de schuld staat nu.
Ja. Nee, ik ken ze ook.
Ja, en dat is natuurlijk dramatisch. Dat weten we allemaal. Ja. Weet je, dus dat voelen we met die mensen mee hoe erg dat is.
En je moet dus heel erg teruggaan naar waarom doe je wat je doet? Waarom doe je wat je doet? Dus niet hoe en wat, maar waarom doe je wat je doet? Hè? Simon Sinek. Hè?
Ja.
En dan gaan kijken, oké, hoe kan ik dat waarom misschien op een andere manier doen? Of in samenwerking met een andere partij daarin gaan? Is het makkelijk? Nee. Is het verschrikkelijk? Ja. Maar het is de enige optie.
Heb je zelf wel zo'n moment gehad?
Ja, natuurlijk. Maart 2020 was niet het vrolijkste moment van de wereld. Weet je wel? Nu zit ik opeens 4 maanden in dezelfde tijdzone. Ja, mijn lichaam vindt het geweldig. Hè? Ja. Maar mijn brein is al. Maar tegelijkertijd, en dat wou ik ook nog zeggen, we zijn ook echt gezegend als Nederland. Ik vind dat mag ook wel een keer gezegd worden. Ik heb een vriend in Chili. Die krijgt een QR-tag. 2 keer in de week mag hij naar buiten. Met die QR-tag staat een leger met een geladen geweer om het te checken. Hij heeft een kindje van 6 maanden. Is nog nooit buiten geweest. Heeft nog nooit de wolken gezien. Dus ergens, mag ik dat zeggen, ergens zijn we ook gezegend als in Nederland. Het is niet perfect. Ja, nee. Het is een ramp. Maar we kunnen heel veel en we mogen nog steeds heel veel. Een stukje dankbaarheid en een stukje gezegendheid.
Iets minder zeuren.
Die heb ik zelf ook ervaren. Dus de eerste week denk je, en daarna denk je, wow, moet je kijken wat ik allemaal nog kan en nog mag en nog wil. Ja. Wauw, wat bijzonder eigenlijk. Snap je wat ik bedoel?
Ja.
En dat geeft dan ook een soort rust. En vanuit die rust ga je weer maken en ga je weer ontdekken. En
ik ga naar je luisteren.
Dan ga je vooruit.
Ja. Je boodschap zit helemaal in mijn hoofd. En ik weet zeker ook de luisteraar. Dus ik ben heel erg blij dat je er was vandaag. Daan Rozengaarde. En wil je dat gesprek nog eens terugluisteren of alle andere gesprekken? Ga dan naar BNR's Big Five in de podcast, in de BNR-app of op bnr.nl. Maar blijf natuurlijk de hele dag live bij BNR. Straks Iwan Verrips met BNR breekt. En ik wens iedereen een mooie dag.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestroikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.